In mijn inleiding zei ik al, en licht ik ook enigszins toe, waarom we hier samen zijn rondom een geweldig goed bericht. Blijde tijding, en dat bepaalt je dan ook bij het feit dat we ja, reden hebben om met een opgeheven hoofd in het leven te staan. Want ja, zo werkt dat toch. Degene die neerslachtig is, die kijkt naar beneden. Het woord zegt het eigenlijk al, te neer. En degene die ja, reden heeft om verwachting te hebben en hoopvol is, ja, die kijkt omhoog. En daar zijn er alle liedjes van. Ooit zong Ramses Shaffi al over, kijk omhoog, Sammy. Want er is iemand die van je houdt. Ja, en in het algemeen is het zo, we weten het allemaal van een opgeheven hoofd. Ja, dat staat model en is eigenlijk een embleem van, ja, van hoop en van verwachting. En van, ja, van vreugde. Nou, dat heeft eigenlijk in feite ook alles te maken met het onderwerp van vanmorgen. Dat is direct ontleend aan Colossense, of Colosse, zo u wilt, 3. En deze brief die Paulus aan de Colossers schreef, dat is een brief die hij geschreven heeft vanuit de gevangenis. Dat blijkt ook in deze brief. Deze brief heeft hij gelijktijdig ongeveer geschreven met de brief aan de Efeziërs, of tenminste zo noemen wij dan die brief. Ze zijn ook gelijktijdig verzonden, dat weten we ook uit de beide brieven. En de thema's die in beide brieven aan de orde komen, die lopen in een hoge mate ook parallel met elkaar. En het gaat allemaal inderdaad over hem die daar nu boven is en met wie wij verbonden zijn. En dat verklaart dan ook meteen de titel, en dat zullen we vanzelf ook zien. Het zijn eigenlijk maar viertal versen die we vanmorgen onder de loep gaan nemen. Maar ik denk dat we daarmee, als we dat in ieder geval wat nauwkeurig willen doen, en dat is toch wel de gebruikelijke procedure hier, en dat wil ik vooral ook graag zo houden, om nauwkeurig acht te slaan op wat er staat geschreven, maar ook hoe het er staat geschreven. En nou, laten we dan meteen maar de koe bij de horens vatten, om even voor de goede orde. Ik lees voor uit de MBG-vertaling en soms wijk ik af, dan, maar dat geef ik dan aan door schuin projecteerde woorden of letters of zinsdelen. Dus in dit geval, we zijn dus aangeland bij Colosse 3... Dat betekent dus, maar dat had u zelf ook kunnen bedenken, dat er al 2 hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn. Waarin Paulus al heel veel naar voren heeft gebracht. Eigenlijk feiten. En dat blijkt eigenlijk ook al in de wijze waarop hij dat ook formuleert. In feite begint Colosse 3 vers 1 met een conclusie. Hij zegt, indien jullie dan, dus ervan uitgaande dat... Want dat is wat het betekent. Indien betekent niet dat het onzeker is van als het zo is of eventueel is het niet. Nee, ervan uitgaande dat. Maar dan moet je natuurlijk wel even weten, waarvan gaan we dan uit? En dat moet je dan weten. Ja, dat is nadeel dan weer als je bij Colosse 3 begint. Dan veronderstel je eigenlijk al het een en ander bekend. Nou, kan u wel... ik ga niet vertellen wat er allemaal in die 2 hoofdstukken staat. Maar ik kan wel zeggen dat het inderdaad gaat om hem... Ja, door wie God zijn plan gaat realiseren, namelijk de Christus. Degene die hij gezalfd heeft, degene die hij ook uit de doden heeft opgewekt. En kijk het maar eens na in hoofdstuk 1. Dus 1, met name dan vanaf vers 15 tot en met, vers 20. 1 grote ode aan de voorrang, zo staat het in mijn Bijbel, in de MBG-vertaling er ook boven. De voorrang van Christus, dat wil zeggen, waarom? Hij die ultieme, die hoogste plaats heeft gekregen. Hij is degene die voorzegd was in de schriften. Vanaf den beginnen was hij al aangekondigd dat hij zou komen. Die ene, die mens, het zaad van de vrouw, om het eventjes in de termen van Genesis 1 ook, of Genesis 3 te zeggen. Maar hij zou komen en wie hij zou zijn en waar hij geboren zou worden en uit welk geslacht. Het is allemaal voorzegd. En zelfs wanneer hij in de volheid van de tijd zond God zijn zoon. Dat wil zeggen, de termijn was verstreken en toen zou hij komen. Vandaar ook dat in de tijd van het Nieuwe Testament was de verwachting hoog gespannen. Tenminste, bij een aantal die wakker waren. Want die wisten van, ja, nu gaat het gebeuren. En dat, ja, dat is, dat kenmerkt eigenlijk ook die brief, of de hele setting van die eerste eeuw. En als Paulus dit dan optekent, ergens in de zesde eeuw van de eerste, in de jaren 60, ja, moet ik het zeggen. In de jaren 60 van de eerste eeuw wel te verstaan. Toen schreef hij deze dingen vanuit de gevangenis. Als je dat dan even in de tijdlijn wil plaatsen, dan moet je dan ergens aan het einde van Handelingen. Toen hij in de gevangenschap in Rome was, toen heeft hij in die 2 jaren heeft hij deze brieven geschreven. Hoe dan ook, hij schrijft dan over hem die inmiddels niet alleen gestorven is, zoals voorzegd, en gekruisigd is en begraven is, maar meer dan dat, door God is opgewekt en daarmee, dat was trouwens het thema van de vorige keer, 2 weken geleden, en dat God daarmee hem ook tot Heer en tot Christus heeft gemaakt, door hem op te wekken uit de doden en hem de plaats te geven die hem toekomt. Nou, ervan uitgaande dat dat zo is, maar niet alleen als historisch feit, maar ook, en dat moeten we er ook bij realiseren, wij zijn, als ik zeg wij, dan bedoel ik wij die vandaag mogen geloven in hem, die geroepen zijn, van degene van wie God de ogen en de oren en de harten geopend heeft, die behoren bij die ecclesia, de gemeente, die wat vandaag door God verzameld wordt, die zijn verbonden met hem. Dat wil zeggen, ja, en dat is wat in het tweede zinsdeel dan ook staat, indien jullie dan samen met Christus opgewekt zijn. En dat moet even toegelicht worden, want dat lijkt wat vreemd, als je dat zo zegt. Ik bedoel, het is duidelijk, als je spreekt over een historisch feit, van Christus, ik bedoel, dat is in feite ook het evangelie, het ABC. Hij stierf, hij werd begraven, na de schriften, en hij werd opgewekt uit de doden ten derde dagen, ook in overeenstemming met de schriften. Dat is het evangelie, jawel, maar dan hebben we het over één iemand, aan wie God dat gedaan. Hij, Christus, is opgewekt. Maar wat Paulus nu vertelt, wij die nu tot die ecclesia behoren, die uitgeroepen worden, die zijn met hem verbonden. Samen met hem. Het is een heel belangrijk item, een heel belangrijk thema, dat in al zijn brieven sterk benadrukt wordt. En ga het maar eens na. Ik samen met hem. Gestorven. En ik geef iedere keer even maar 1 tekstverwijzing erbij. Maar ik ben bepaald niet compleet. Want ik had ook dit kunnen aanhalen uit Galaten 2. Of uit Romeinen 6. Efezebrief. Daarom zeg ik ook. In al zijn brieven is dit een heel belangrijk punt. We zijn met hem verbonden. Dat wil zeggen, dat wat met hem gebeurd is, zo rekent God ook met ons. Dat is ook onze positie. Dat is ook onze bestemming. En waar het om gaat in het leven is dat je gaat leren zien en leren rekenen zoals God rekent. En Paulus brengt dat zo naar voren, maar ik zal eerst eventjes naar voren brengen hoe consequent dat is in een 7-tal punten. We zijn met hem gestorven. We zijn met hem begraven. We zijn met hem opgewekt. Nou ja, dat staat hier dus. Maar ja, dat staat op vele andere plaatsen, zoals gezegd. Maar het gaat zelfs nog verder. En dat is wat hij in deze, met name in die gevangenisbrieven, ook naar voren brengt. We zijn met hem in de hemel ook gezeten. Dus dat wat Christus stierf, wij stierven met hem. Hij werd gekruisigd. Wij met hem, hij is begraven, wij zijn met hem begraven in de doop, dat wil zeggen ondergedompeld in hem. En hij voer op ten hemel, dat wil zeggen God heeft hem aan zijn rechterhand geplaatst. En dan lezen we in Efeze 2, ja, wij zijn samen met hem gezeten te midden van de hemelsen. Dus terwijl hij daar is, Wij zijn daar met hem verbonden. En dat bepaalt onze bestemming, dat is waar. Maar het bepaalt ook de wijze waarop God dat nu al ons nu al rekent. En ook dat wij met Christus verborgen zijn, want het moet duidelijk zijn, ik kom er straks op terug, want dat is het wat in vers 3 naar voren gebracht wordt, dat terwijl Christus daar nu is, het moet duidelijk zijn dat hij daar weliswaar is, maar het is verborgen. Ik bedoel, dat zien we niet. En het gaat nog verder, en dat bepaalt ons dan bij de toekomst, dat als hij straks geopenbaard zal worden, wat trouwens ook veronderstelt dat hij nu verborgen is, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En nou, wat deze 7 punten in ieder geval toch duidelijk maken, lijkt mij, is dat alles wat met hem plaatsgevonden heeft, dat wat met hem is gebeurd, daarin zijn wij met hem verbonden. Samen met hem. Ja, dat is dus zoals Paulus dat ook in de voorgaande hoofdstukken al had betoogd. En dan zegt hij, indien jullie dan, aangezien dat zo is, ik ga er nou even gemakshalve vanuit dat we dat verstaan, indien jullie dan samen met Christus opgewekt zijn, ik vind dat trouwens ook wel mooi dubbelzinnig klinken, hè? Want wij gebruiken ook die term, hè, opgewekt zijn, en daarmee bedoelen we ook, nietwaar, waar ik het al even eerder over had, dat je blij bent, je bent opgewekt. Omdat opgewekt alles te maken heeft met, ja, ook weer met opstanding, met opgericht zijn, maar ook met nieuw leven. Ja, als er één categorie mensen is die reden heeft om opgewekt te zijn, dan zijn wij. Paulus zegt, indien jullie dan samen met Christus opgewekt zijn, want ga maar eens even na. Hij, dat is wat de Bijbel leert, hij is de eerste die opgewekt werd uit de doden. Dan moet ik het even de zin afmaken, want als ik het nu een punt zou zetten, zou het niet kloppen. Want er zijn eerder meer mensen al daarvoor, daaraan voorafgaand, opgestaan uit de doden. Ja, maar hij is de eerste die opgewekt uit de doden om nooit meer te sterven. Hij bracht onvergankelijk leven aan het licht. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15, hij is de eersteling. En weet u wat dat betekent? Er komen er nog meer. Ja, en dat gaat heel ver. Want hij zegt, zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden opgewekt. Maar, zegt hij, een ieder in zijn eigen rang worden. En dan zegt hij van Christus, de eersteling. En dan die van Christus zijn in zijn parousia. En uiteindelijk allen. En dan wordt de dood er niet gedaan. En dan is er geen dood meer. Ja. Als er één boodschap is dat bruist van leven. Ik bedoel, het is nu voorjaar, of nou ja, meteorologisch is het voorjaar aangevangen. Ik vind het nog een bar koud, maar goed, hè. Dat is gevoel. Wij rekenen, ik hoop dat u het verschil begrijpt, wij rekenen nu al met het feit dat het voorjaar is trouwens. We reden daar door Leiden heen, dus dan zie je daar in die berm al die krokussen en alle. Het komt er weer uit, hè. En de natuur getuigt er al van als dan het hele seizoen van de dood daar is geweest. In de herfst dan sterft alles af en dan heb je een heel seizoen maandenlang alles dood. En dan in het voorjaar alles in zijn eigen rangorde, want ja, dat is niet allemaal tegelijk. Nee, maar geestelijk is dat ook zo. Het leven gaat overwinnen en er is nu een categorie die daar nu al de vruchten van plukt. En als je daartoe behoort, tot dat selecte gezelschap, die Ecclesia, nou, dan ben je te feliciteren, hoor. Ja, iedereen is te feliciteren, want iedereen gaat uiteindelijk de vruchten plukken van dat leven, met allemaal hoofdletters. Maar wij, als je bij die groep van eersteling mag behoren, dat is het grootste voorrecht wat je daarin ten deel kan vallen. Maar goed, wat wij hier leven noemen, dat is, ja, als je het afzet tegen wat het echte leven is, dit is geen leven. De Bijbel zegt ook 1 Korinthe 15, daar sterven. Over 2 weken, dan is het trouwens Pasen. Dan zullen we daar zeker nog wel wat meer op inzoomen. Maar je wordt er altijd blij van. Ik bedoel, dit is ook niet verbonden aan een speciale dag. Ik bedoel, ook dat maakt niet uit. Het is namelijk altijd de waarheid. En dit feest vieren wij altijd. Gisteren nog aangehaald voor de blijmoedigen. Staat er ergens in Spreuken. Makkelijk te onthouden. Spreuken 15 vers 15. Voor de blijmoedigen is het elke dag feest. En als er één categorie is die reden heeft om opgewekt en blijmoedig te zijn, dan zijn wij het wel. Of je het voelt, of de omstandigheden daar ook zeg maar aanleiding toe geven, dat is een ander verhaal. Maar daarom is het zo belangrijk om bij de les te blijven en weten van, zo rekent God, dat is wat je bent, dat is je positie, dat gaat God allemaal realiseren in en via hem. Alsjeblieft. Indien jullie dan samen met Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen die boven zijn. Ja, dat was dus de reden van de titel, want dat is aan dit zinsdeel dan gekoppeld. Zoekt de dingen die boven zijn. Daarin ligt de gedachte al besloten dat die dingen die boven zijn, die zijn verborgen. Want anders zou je ze niet hoeven zoeken. Ze liggen dus niet op straat. Het zijn dingen die, we zullen dat straks ook wat uitdrukkelijker nog zien, maar het zijn verborgen dingen. En als je zeg maar afgaat op je zintuigen, louter dat wat je hier ziet, ja, dan zou je het niet ontwaren. Ja, met terugwerkende kracht is het wel zo. Ik wees zojuist eventjes op het fenomeen van het voorjaar en ja, heel de natuur. Mijn broer Dirk die spreekt er heel vaak over als hij hier dan een inleiding houdt. Heel de natuur en heel de schepping getuigt van de glorie van de schepper. Dat is waar. Maar ja, je moet niet naar de wereld kijken of naar de omstandigheden kijken als je wil weten wie je bent. Of afgaan op je gevoel. Dat is altijd misleidend. Nee, je moet er naar zoeken, want het is verborgen. En dan moet je ook nog eens een keer op de goede plaats zoeken. Want ja, je kan natuurlijk zoeken dat je een ons weegt. Maar als je op de verkeerde plaats bezig bent te zoeken, dan zul je het nooit vinden. Als je Moskou in Amerika zoekt, dan zul je nooit in Moskou aankomen. En dat is hier ook. Zoekt de dingen die boven zijn. Ja, en nou zou je de vraag kunnen stellen van, ja, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe zoek je die dingen die boven zijn? Ja, ik heb het hier maar meteen retorisch bijgezet. Ja, waar anders dan in de schriften? Want ik weet dat sommige mensen daar een wat mystiek, of hoe moet ik het anders zeggen, op zijn minst een vreemd idee van hebben, hoe je die dingen die boven zijn zoekt, want die denken dan dat je moet gaan mediteren, of die zoeken dan in zichzelf. En ja, je zoekt dan de dingen die boven zijn, maar in feite zoeken ze helemaal niet de dingen die boven zijn, ze zoeken gewoon de dingen in zichzelf dan, hè. Want daar moet je het antwoord ligt in jezelf. Dus kent u dat? Het is in vele moderne filosofieën, nou niet alleen modern hoor, maar eigenlijk is het altijd wat de mens dan bedenkt. Het antwoord moet je in jezelf zoeken. Nou, dat is dus niet wat Paulus zegt. En het is ook niet een kwestie van fantaseren, want dat is een andere gedachte van ja, dat je zou zoeken de dingen die boven zijn. Probeer je dan voor te stellen hoe het daarboven is. Ja, nou, dat is ook een hopeloze opgave. Je kunt het wel proberen hoor. Maar hoe staat het er in de Korinthebrief? Paulus zegt, geen oor heeft het gehoord, geen oog heeft het gezien en het is in geen mensenhart opgekomen. Dus je weet op voorhand al dat als jij iets fantaseert, dan komt het in ieder geval niet overeen met de dingen die daarboven zijn. Je hebt ze nooit gezien en natuurlijk, laten we wel wezen. Als we met elkaar spreken over Christus die daarboven is en de toekomst, dan probeer je daar een voorstelling van te maken. Maar laten we wel wezen, dat is toch, laat ik het even gewoon recht toe recht aan zeggen, verrekte lastig hoor. Lastig is eigenlijk nog een understatement. Het lukt niet. Het kan niet ook. En ik ben er eigenlijk altijd maar weer blij om ook. Want voelt u vooral vrij om erover te fantaseren. Maar weet wel, het is fantasie. Maar dat is ook niet wat dat zoeken is van de dingen die boven zijn. Dat zoeken. Kijk, God heeft gesproken. over de dingen die daarboven zijn. En wat hij van zins is. En wat daar eigenlijk ook verborgen ligt. Eigenlijk ook al in de knop vervat. En dat straks ook geopenbaard gaat worden. Ja, maar ja, we hebben een hele bibliotheek. Want dit is, u denkt dat dit een boek is. Maar dit is een complete bibliotheek. 70 boeken, wel geteld. En daarin ja, ligt vervat dat wat God allemaal te melden heeft. En ja, dan kun je in die schriften, ja, daar kun je gaan, daar vind je zoveel, want het is een goudmijn. En dat is soms, het is graven. En het is, we zeggen dan ook onderzoeken. Onderzoeken betekent, dat is leuk hè, van het woord. Dat betekent dat je onder de oppervlakte zoekt. Je zoekt eronder. Want als je alleen maar op de oppervlakte afgaat, geldt trouwens ook voor heel veel Bijbelse dingen. Op de verhalen, op de rituelen. Gewoon plat, heel, ja, en oppervlakkig. Ja, maar dat is niet zoeken. Onderzoeken wil ook zeggen dat je onder de oppervlakte kijkt. En wat er allemaal in de schrift verborgen ligt. Eerst lees ik nog even verder, want dan staat, de zin loopt door. Indien jullie dan samen met Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Ja, want het echte motief waarom we zoeken de dingen die boven zijn, nou, dat is omdat we met hem opgewekt zijn en aangezien hij, de opgewekte, daar is, namelijk aan de rechterhand Gods, of aan de rechter Gods, of niet aan de rechterzijde. Ja, daarom, aangezien we verbonden zijn met hem, zoeken we de dingen die boven zijn. Want daar is hij, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. En ook dit is trouwens weer zo'n belangrijk thema. Dit was ook al voorzegd. Ik haal hier het Psalm 110, daar wordt het wel heel expliciet ook gezegd. Dat tegen de Messias al, profetisch wordt gezegd, zet u aan mijn rechterhand. En dan staat erbij, totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank voor uw voeten. Want er komt een moment dat hij zal gaan verschijnen en dan zal hij de vijanden gaan onderwerpen. Dat is nu niet zo, maar hij bezit al de positie, de hoogste positie, rechts. Rechts, u weet, rechts is altijd, bij ons ook, moet je alleen niet in Engeland komen. Maar dat is de positie van voorrang. Iemands rechterhand. In de Bijbelse gedachte ook. En hij heeft de hoogste positie gekregen aan de rechterhand Gods. Ik verwijs hier naar de Hebreeënbrief. Maar dat is eigenlijk ook omdat, ja, dat wel de brief bij uitstek is waarin dat het eigenlijk van het begin tot het einde het grote thema is. Ik kan het ook laten zien, want dan gaan we eventjes naar Hebreeën 8 toe. Want dan lees je dat Paulus, ik ga er tenminste gemakshalve dan vanuit dat hij de schrijver is, maar goed, zijn naam wordt vermeld, dus laat maar zitten. Dan staat er, de hoofdzaak nu van de dingen die gezegd worden is, hij gaat dus zijn brief, hij is inmiddels halverwege. En dan zegt hij, nou gaat hij samenvatten. Dat is wel nodig ook hoor, want hij heeft al heel veel over hoop gehad, als ik het zo mag zeggen. Maar hij zegt, nou, hij zegt, ik wil het wel samenvatten. Hij zegt, want de hoofdzaak van de dingen die gezegd worden. En hij had zojuist in het voorgaande gesproken over Mozes, over Jozua. Jozua. Dus. De tabernakel en Melchizedek. En van alles kwam daar al voorbij, alles vanuit de schrift. En dan, wat doet hij? Dan laat hij zien dat alles wat daarin opgetekend staat, hij kijkt ook werkelijk onder de oppervlakte. En dan laat hij zien, het spreekt allemaal van hem die zou komen en die nu aan de rechterhand Gods is. Ik bedoel, net in het voorgaande hoofdstuk, dat was hoofdstuk 7 dus, had hij geschreven over Melchizedek. En dat is een aardig voorbeeld. Maar Melchizedek, daar vind je maar een paar versen in de Bijbel over wie die Melchizedek was. Koning van Salem. En hij kwam Abraham tegemoet en gaf hem brood en wijn. En hij was priester van de Allerhoogste. Maar er wordt later in de psalmen gezegd van, ja, in diezelfde psalm 110, dat die Messias die zou komen, die zou priesterkoning zijn naar de ordening van Melchizedek. Hij zou niet alleen priester zijn, maar ook koning. Dat is heel bijzonder, want ja, onder het oude verbond kende men dat fenomeen niet. Nou, en wat, dat, waar het me nu even om gaat, want ik zou in de verleiding kunnen komen om nu deze afslag te nemen, doe ik niet. Maar wat ik ermee bedoel te zeggen is, in de schriften, en dat is zo essentieel, in de schriften ligt zoveel verborgen. En al die verhalen, al die personages, al die wonderlijke fenomenen. En we komen hier al jaren samen en ja, we stippen daar voortdurend allerlei dingen aan. En elke keer verbaas je je over de geweldige diepgang en dat wat er verborgen ligt in wat je oppervlakkig niet op het spoor zou komen. Want je leest erover een Melchizedek, nou, een historisch figuur, dat is ergens 4000 jaar geleden. Daar en daar was, vond dat dan plaats. Leuk om te weten, mooi, mooi zonderschoolverhaal eventueel, soms ook niet. Nee, maar dan dat is oppervlakkig lezen. De echte betekenis is dat het getuigt, al de schrift getuigt van hem die komen zou. En als je gaat zien dat het een Melchizedek of een Jozua of een Mozes, you name it, alles getuigt van hem. Nou, en juist dat maakt het schriftstudie ook zo. Ja, dat is een heerlijkheid. Dat is echt een goudmijn waarom je vindt er zoveel in. Tenminste, als je onderzoekt. Onderzoekt. Dan vind je een geweldige rijkdom. En dat zegt Paulus hier dan ook, of de schrijver van de Hebreeënbrief. Hij zegt, de hoofdzaak van de dingen die nu gezegd worden is, of die gezegd zijn, dat wij zulk een hoge priester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. Met andere woorden, daarboven heeft hij de allerhoogste positie. En hem wordt, en hem is de heerschappij gegeven. Hij oefent die heerschappij nog niet uit. Maar hij is die koning al. En dan staat er ook nog bij, hij verricht de dienst in het heiligdom, in de ware tabernakel. Nou, en dan dit is Hebreeën 8 en dan kom je in Hebreeën 9 en dan gaat de schrijver in op al die attributen die daar in de tabernakel waren. Die tafel van de toonbroden en die kandelaar en de ark van het verbond en alles en die staf van de Aaron. Al die dingen die zich daarin bevonden en dan wat de schrijver dan laat zien. Ja, maar dat spreekt van hem. Die zou komen. En dat klopt ook. Echt. In alles. Dat vind ik ook zo geweldig van de schriften. Ja, je mag het verwachten van een God. Die zo in de perfectie en in de details alles bedacht en gecreëerd heeft. Het is goddelijk van karakter. Geen mens verzint zoiets. En ja, en dan blijken dus al die dingen. Inderdaad, daar gaat een sprake van uit. Nou, daarom, daarom zoeken we ook. Waarom? Omdat het zo veelbelovend is. Als je zoekt op de goede plaats en ook onderzoekt, dan vind je zoveel. En dan word je zo rijk van. Ja, dan heb je ook wat uit te delen. En wie het maar horen wil. En het aparte is natuurlijk wel, een heleboel mensen die denken van, ja, waar zijn die lui? Die komen daar zondagsmorgens dan bij elkaar of wat voor tijd zit er ook? Wat doen ze dan? Het is soms heel erg lastig om dat aan andere mensen te vertellen. Vind ik wel tenminste. Want je praat over iets wat verborgen is. Toch? Ja. Kijk, het is nogal evident dat er een schepper is. En dat de hele schepping daarvan spreekt. Waar ik zojuist al eventjes aan refereerde. Ja. Maar we hebben het over iemand. Ik bedoel, ja, we hebben het over iemand die aan de rechterzijde van God is, die opgewekt is uit de doden. Maar dan mensen, sorry hoor, zie jij iets? Het laatste wat de wereld gezien heeft van ja, degene waar we het nu over hebben, dat is een graf. Nou ja, een geopend graf, dat moet ik erbij zeggen, een leeg graf. Steen was weggewenteld. Zelfs geen van de vijanden hebben ooit dat ontkend. Het graf was leeg. Dus ja, dat roept wel vragen op natuurlijk. Maar, maar wij kennen het vervolg. Wij weten waarom het graf leeg was. En dat hij is opgewekt uit de doden. En dat hij nu daar is. En dat hij straks gaat terugkeren. Maar de wereld weet daar niks van. En wij stamelen maar een beetje als we dat moeten uitleggen. Dan moeten we altijd zeggen, ja sorry, ja, het is verborgen. Ja, ja. Oké. Okay. Maar wij hebben er geen probleem mee. Nou ja, om het... Het is ook voor ons, moet ik er even eerlijkheidshalve bij zeggen. Ook voor ons is het soms wel moeilijk om dat om daar tegenaan te lopen. Ja, het is allemaal nog verborgen. Je ziet het niet. Je voelt het niet. Nee, maar er is geschreven. Er staat geschreven. Dit zijn de feiten. Oké. Okay. Ik ga verder. Kolossen 3. Bedenkt de dingen die boven zijn. Eerst was het nog zoekt de dingen die boven zijn. En hier is het bedenkt de dingen die boven zijn. Dat ze boven zijn. Het feit dat... Er staat letterlijk trouwens die om... U ziet het hier in de interlinea. Dat is zo'n woord voor woord weergave. En zoekt de dingen die daar omhoog zijn. Dat is eigenlijk het voorzetsel wat gebruikt wordt. Die daar omhoog zijn. Ja, dus boven zijn. Het wijst omhoog. En dat suggereert natuurlijk dat degenen die aangesproken worden beneden zijn. Dat is toch logisch, hè? Op aarde zijn. Dat staat te bezien. Want het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Want wij zijn eigenlijk ook daarboven. Ik kom er zo op terug. Maar dit wordt gezegd vanuit de positie. Wij zijn hier beneden. Want... Even voor de goede orde. Je zou natuurlijk uit deze vers, het is er ook wel eens uit geconcludeerd, de gedachte kunnen afleiden. Zeg van, dat we ons terugtrekken maar in een klooster. Of weet je wel, en met deze aarde hebben we niks meer te maken. Maar dat is niet de gedachte. Of dat we de aardse verhoudingen gaan negeren. Maar in hetzelfde hoofdstuk Kolossen 3... gaat Paulus in op de situatie dat we bijvoorbeeld in het huwelijk, man en vrouw, maar ook ouders, kinderen of werkverhoudingen, daar gaat hij op in, gewoon op aarde. En wat hij zegt is, voor zover we dan hier op aarde zijn, hoort u hoe ik het zeg, omzichtig, voor zover we hier op aarde zijn, dan bedenken we de dingen die boven zijn. Hè? Bedenkt, dat wil zeggen... eigenlijk het woord wat gebruikt wordt is je bent gezind naar of ook georiënteerd op. Dat woord is het trouwens een mooie, georiënteerd, want daar zit het woordje oriënt in. En oriënt betekent oosten. Ja, het oosten. Ja. En als je dus oriënteert, dan eigenlijk letterlijk betekent je zoekt waar komt de zon op, hè? Waar komt het licht op? En ik heb expres hier een zonnebloem. Want een zonnebloem, die is... Ja, in de knopvorm... ik ben niet echt een kenner. Maar ik heb begrepen, dus als zolang die nog in de knop zit... dan gaat die met het licht mee. Gedurende de dag. Maar als die eenmaal dan uitgekomen is... Ik had dit even beter moeten onderzoeken. Onderzoeken. Maar als die eenmaal in deze vorm dus is. Als die uitgekomen is. Dan is een zonnebloem altijd gericht op het oosten. Mooi, hè? En ook altijd. Ja, ik vind het een prachtig beeld. Zonnebloem. Zonnig. Ja. Gericht op boven. Trouwens, dat is alles. Alles gaat alles in de natuur, zeker in de planten. Het groeit naar boven, naar het licht toe. En ja, dat is georiënteerd. In feite, het idee is dus niet dat wij niet meer... dat wij een beetje zweven. Het gaat er niet om dat je niet meer met je voeten op de aarde bent. Het gaat erom dat je met je hoofd, in je denken... georiënteerd bent op dat wat daarboven is. Want dat is waar het om gaat. En dus terwijl je gewoon hier in de aardse omstandigheden je bevindt... zo je verhoudingen, je verantwoordelijkheden hebt... allemaal tot je dienst... Maar in die, al die verhoudingen die er nu eenmaal zijn, en die soms moeilijk zijn, en soms makkelijk zijn, maar hoe dan ook, ze zijn er gegeven, en dat je ongeacht die omstandigheden georiënteerd bent, gericht bent op, en gezind bent naar de dingen die boven zijn. Want dat is wat echt telt. En ja, ik vind eigenlijk ook dat hele idee van dat je voortdurend, net als bij een kompas, weet je wel, alles, de omstandigheden, die veranderen voortdurend. Ja, maar een kompas die wijst altijd naar hetzelfde, ook naar boven, hè? Naar het noorden, ja. En zo altijd je te oriënteren, altijd maar. Ja, maar wacht eventjes, want als je natuurlijk om je heen kijkt, dan raak je zomaar met recht de oriëntatie kwijt. Hè? De wereld draait door, zeggen we dan. En als jij maar meedraait in die malle molen, dan weet je, waar zitten we eigenlijk? Ja, en dan is het zo belangrijk om georiënteerd te zijn. Als je op de zee bevindt en waar het allemaal woelig is met de hoge oplopende golven en de storm en dergelijke, dan gaat het erom dat je georiënteerd bent. Of zo u wilt, dat je je richt op het kompas. Zodat je weet waar je naartoe moet. Zodat je weet wat werkelijk de richting is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Ja, niet die op de aarde zijn. Wat bedoelt Paulus daar dan mee? Nou, dat zijn, en dat klinkt misschien wat vreemd, in dit verband, als je even het zou teruglezen, dan heeft hij het juist over de dogma's, ja, dat woord gebruikt hij zelfs, van de religieuze instellingen. Dat wat hier op aarde is, allerlei religieuze, filosofische mensen, instellingen die hun besluiten dan maken. En laat ik het, om het punt te maken, eventjes gewoon naar de schriftmaat zelf toe gaan. We zijn in Colossense 3. Ik blader nu eventjes gewoon terug. Nou, ik hoef niet eens terug te bladeren. Dezelfde bladzijde in mijn bijbeltje nog. En er staat in Colossense 2, vers 20, een paar versen eerder. Indien jullie met Christus sterven. Ziet u, weer dezelfde gedachte. Daar in hoofdstuk 3 vers 1 was in die jullie met Christus opgewekt zijn. Ja, maar dat veronderstelt dat wij dus ook met hem gestorven zijn. Indien jullie met Christus sterven aan de elementen van de wereld, het ABC van waar deze wereld door geregeerd wordt. Waartoe laten jullie je dan, alsof jullie in de wereld leefden? Kijk, die bedoel ik. Leven we dan niet in de wereld? Nou, dat staat dus nog te bezien. Daarom zei ik al, voor zover we hier op aarde zijn, en nou laten we wel wezen, feitelijk valt daar weinig op af te dingen. Hè? Toch, er zijn toch weinig mensen die hier zullen zitten en zeggen van ja, we zijn hier inderdaad in Benthuizen, hier op aarde. Ik bedoel, dat hoef je niet aan te tonen. Wat je aan moet tonen is dat je, dat is een kwestie van bedenken en zoeken en ook geloven. Dat je daar bent. Oké. Maar Paulus, laat ik de zin even afmaken. Waartoe laten jullie dan alsof jullie in de wereld leefden? Alsof we deel uitmaken van, ja, gewoon van het systeem van deze wereld. Het hele denken. En dat is religieus, filosofisch. Gewoon alles wat er op je afkomt in de wereld. En wat je wijs gemaakt wordt. Hoe de dingen zouden zijn. En dan zegt hij, waartoe laten jullie alsof jullie in de wereld leefden? Geboden opleggen van raak niet. Dat wil zeggen, daar moet je niet aankomen. Dat mag je niet tot je nemen. En daar moet je vooral ver van blijven. Dat is toch eigenlijk ook een beetje het ABC. Dat zijn de eerste elementen. In religie. Maar trouwens ook in de hele filosofie van de wereld. Dat moet je niet doen. Dat mag je vooral niet aanraken. Daar mag je je niet mee inlaten. En Paulus zegt van, ja, die heeft daar, die heeft er niks mee. Hij zegt, mag dan in de wereld van belang zijn. Wij zijn vrij daarvan. Waartoe laten jullie je geboden opleggen? En nou wil ik iets nog duidelijk maken. Er staat hier letterlijk een woord.
En degene die, als u had, dit woord, daar staat in het Grieks eigenlijk een woord van dogmatiseren. Waarom laten jullie je dogmatiseren? Dat betekent letterlijk een dogma. Wij kennen dat, die term wel natuurlijk uit de kerkelijke wereld, de dogma's. Maar een dogma is letterlijk een officieel besluit. Door ja, een bepaalde instelling. Dat kan ook de keizer zijn. Die keizer Augustus die vaardigde ook een dogma uit. Namelijk dat de wereld moest worden ingeschreven. Dat was ook, heet ook een dogma. Maar een dogma is eigenlijk een officieel besluit. In feite, wat je in de kerkelijke wereld hebt, dan heb je van die kerkelijke vergaderingen, van die instellingen, die bepaald gezag claimen, of dat nou pauselijk is, of in de protestantse kerk heb je synodes en klasses. En dan heb je dus een genootschap en die heeft met een bepaalde hiërarchie en een instelling die zegt van wij besluiten dat het zus of zo is en dat mogen jullie niet doen en zo is het. En die legt dat dan als besluit ook op. Dat is een dogma. Op het moment dat een instelling besluit, zo is dat. Wij hebben besloten dat God een drie-eenheid is. Dat was het eerste dogma trouwens dat in de kerk werd uitgevonden. Dat is een besluit. En dat heeft men er zo afgesproken ook. En dan is het een dogma. Veelal komt het er ook op neer van dat je bepaalde dingen maar niet mag doen. Dan is het wel zondag en dan mag je niet op de fiets. Een beetje veel. Ja, ik zou vele voorbeelden nu kunnen geven. Want het hangt er dan ook weer een beetje van af. In welke hoek van de christelijke godsdienst je bevindt. In de ene sector is het heel erg belangrijk dat je vooral dat wel doet en dat niet. Bijvoorbeeld een bepaalde dag, of dat je daar ergens niet mag komen. Nou, allemaal raak niet, smaak niet, roe niet aan. Paulus gaat hier verder niet op in. Maar het typeert het hele manier van denken dat je je onder een wet stelt. En dat er allerlei instanties zijn die het gezag claimen van dat zij dat mogen bepalen voor je. Want dat is de gedachte erachter. Dat jij dus onderworpen bent aan wat zij zeggen. Nou, Paulus zegt van wij, vergeet je niet hè. Wij zijn verbonden met hem. En dat is ons leven. Met hem die de allerhoogste plaats heeft in het ganse universum. Hij zegt in Colossenzen 2 ook dat wij de ganse volheid van de Godheid woont in hem. En jullie hebben de volheid verkregen in hem. Dat wil zeggen, in hem zijn jullie compleet. Laat je niet wijsmaken dat je niet compleet bent. Of dat je dit moet doen. Of dat eigenlijk zou moeten doen. Om goed gelovige te wezen. Of dat je daar niet heen gaat. Of dat je lid wordt van die club. Dat zijn dingen die in de wereld in tel zijn. En Paulus zegt, het is. Dan leven jullie alsof jullie deel uitmaken van deze wereld. Hij zegt, dat is niet zo. Wij zitten daarboven. Dat is nog rustig ook, hè? Ja. Maar dat is vrijheid. Dat mag de wereld dat allemaal zo belangrijk vinden. En ook in de politieke filosofie, dan krijg je dat ook van, ja, je mag dan zoveel kilometer afleggen, weet je wel. En of je mag daar niet in zitten. Nou, we gaan het over de SDG's maar niet hebben. Over alle klimaatmaatregelen. In feite is dat ook zo wettisch als het allemaal maar kan. Wat je wel mag en wat je niet mag. Vooral niet mag natuurlijk. Hè. Dus smaak niet, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Het is allemaal negatief. Maar het is. Dat is dogmatiseren. Laat je niet dogmatiseren. Beleef de vrijheid. Je bent in hem en je bent in hem compleet. Laat je niks wijsmaken. Leef ook in de ruimte daarvan. En word geen slaaf van al dat soort denkrichtingen. Ik wil trouwens op nog een ding wijzen. Want we hebben het dus even over dit. Dat vers 2, bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want als je nog even een paar versen doorleest,
Dan geeft Paulus daar ook een voorbeeld. Al het anderen dat in deze wereld dominant is. Hè, domineert. Want nou sla ik even twee versen over. En dan komen we in vers 5. En dan zegt Paulus iets. En dat, ik wil even iets rechtzetten. Waarom? Omdat de vertalingen ons echt op een verkeerd spoor zetten. Waarom? Nou, dat wil ik even toelichten. Als u in de vertaling dan kijkt, dan staat er dood dan de leden die op de aarde zijn. En dan dubbele punt, hoererij, onreinheid, hartstochten, boze begeerte, hebzucht, die niets anders is dan afgoderijen. Nou, de zin gaat door. Maar het gaat mij dan vooral om deze uitdrukking, dood dan. En waarom is dat zo gek? Kijk, in vers 2 zegt hij van, bedenk de dingen die boven zijn. Focus je daarop. Richt je daarop. Bedenk dus dat. En dan in vers 5. En niet de dingen die op de aarde zijn. En nou in vers 5 zegt hij dan, dood dan de leden die op de aarde zijn. Maar doden, hè, als je dat gewoon, ja, het is een metafoor, dat begrijp ik ook wel. Maar als je dat toch wat concreet neemt, dat is een activiteit. En dan ga je bezig met nou, de dingen die hier genoemd worden. En dat is ook precies weer wat ja, in religieuze setting standaard de boodschap is. Ach, je mag dat niet. Je moet strijden tegen de zonde. Maar wat ik u wil laten zien, dat is niet wat er staat. Er staat hier niet doden in de zin van actief iemand het leven, want dat is wat het dan letterlijk betekent, actief iemand het leven benemen, ja, iemand doodslaan, of hoe dan ook, of ja, vermoorden. Maar dat is niet, dat is een heel ander woord. Er wordt hier een woord gebruikt, dat, en zo wordt het trouwens elders in Romeinen 4 ook vertaald, met versterven. En dat is een verschil. Versterven, letterlijk betekent versterven, ja, iets dood laten gaan, dus passief, door het geen voedsel of water nog toe te dienen, zodat het iets versterft. Dat is wat anders. Het ene is, doden is actief, je ontneemt iemand het leven. In het andere geval is het een kwestie van iets wat versterft. Dat gaat doordat het geen aandacht krijgt. Het krijgt niks meer. Het krijgt geen voeding meer door het leven. Je leest van Abraham. Hij was, Abraham en Sarah, ze waren naar het lichaam verstorven. Dat wil zeggen, in seksueel opzicht werkte het allemaal, om zo te zeggen, niet meer. Het was zo, een mens versterft ook. In feite, wij zijn, ja god, het is een beetje een macabere gedachte misschien. Maar we worden ouder en dat betekent dat dingen versterven. Langzaam, wij zeggen dan, het kaarsje gaat langzaam uit. Dat is wat versterven is. Dat is wat anders dan doden. Je kan iets, een kaars kan je uitblazen. Het plaatje is niet al te duidelijk, maar een kaars kan je uitblazen, dat is actief. Een kaars kan ook gewoon, door het op is, hè, dan dooft het vanzelf. Nou, dat is passief. En er staat niet dood dan de leden die op de aarde zijn, maar doet versterven de leden die op de aarde zijn. En dat is een wereld van verschil. Want weet je wat het betekent? Doden de leden op de aarde is dat je gaat strijden tegen al dat negatieve en dat wat hier genoemd wordt, hoererij, onreinheid, de boze begeerte, hebzucht. Nee, want dan weet je wat het is? Dan ben je er nog actief mee bezig. Paulus zegt, juist, bedenkt wat boven daar is. Richt je daarop. En dat andere, ja, daar rekenen we niet mee. Dat zegt hij trouwens in Romeinen 6. Negeren. Doen alsof het niet bestaat. Dat is eigenlijk wat negeren is. Negeren betekent niet, je ontkent niet dat het is, maar je rekent er niet mee. Mag allemaal waar zijn wat ze zeggen over je zeggen, over het verleden, maar wij rekenen er niet mee. En waarom reken je er niet mee? Nou, omdat ik met iets anders reken. Hij leeft. Ik ben verbonden met hem en ik ben volmaakt. Punt. Basta. En wat men ook zegt, of wat je ook voelt, maar dat is wat telt. Ja, en weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat al het anderen versterven. Of ik, van de week hoorde ik nog dat Engelse lied. Het is een prachtig nummer trouwens. Turn your eyes upon Jesus. En dan, hoe gaat die dan? Dan moet ik het goed zeggen. That the things on earth will strangely dim. Iets in die geest. Maar in ieder geval, het gaat er dan om dat op het moment dat je gericht bent op hem, op de dingen die boven zijn, dat positieve, dan is dat andere met recht negatief. Betekent, dan negeer je dat. Negatief komt ook van negeren. Dus het telt niet meer. Dan gaan de dingen op aarde verflauwen, dimmen. Hè? Zoals als de zon opkomt, in het oosten, dan gaan de lichtjes van de sterren dimmen. Die sterren die staan er ook overdag, maar je ziet ze niet, omdat ze overroeld worden. Nou, dat is waar Paulus het over heeft. Bedenkt wat boven is. En dat andere, nou, dat verdwijnt dan vanzelf uit het zicht. Dus lijkt me een hele belangrijk ding. En streep dit gewoon door als u in uw Bijbelvertaling. Niet dood, maar doe versterven. Want, zegt Paulus, vers 3, jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen samen met Christus in God. Nou, en dat woord verborgen, ja, dat komen we nog eens een keertje tegen. Iets wat verborgen is, dat is het idee. Iets wat verborgen is, dat is onzichtbaar. Dat wordt niet gezien. Je leest in Matteüs 13, dat voorbeeld wat ik hier geef, die verwijzing, dat die man die vond een schat in de akker verborgen. Ja, dat lag onder de oppervlakte. Je zag het was er wel, maar je zag het niet. Ja, en je leest in Hebreeën 11 over Mozes, die verborgen werd gedurende 3 maanden door moeder Jochebed. En die kleine jongen die was er wel, maar hij werd verborgen. Niemand mocht hem ook zien. Dat was de bedoeling ook. Nou, dat is verborgen. En Paulus zegt, jullie zijn gestorven. Hoezo? Nou, Christus is gestorven en jullie zijn met hem gestorven. En jullie leven wel. Maar jullie leven is verborgen samen met Christus in God. Wat is ons leven? Ons leven is dus daar. En eigenlijk dit hier, ja, klinkt wat vreemd, maar dat is voor een beetje, dat is voor spek en bonen. En dus rekenen we daar niet echt mee. En dus telt alleen maar dat wat boven is. En dat is die oriëntatie. En je leert daarmee ook gewoon de dingen hier relativeren. Het is allemaal niet zo belangrijk wat er allemaal gezegd en gekonkeld en besloten wordt. En wat mensen van je vinden. Wat ze vinden dat je zou moeten doen. We hebben dat is mijn leven. Mijn leven met allemaal hoofdletters, dat de dood achter zich heeft, dat is daar. En dat is nu verborgen. Ik moet er wel bij zeggen, dat is geen gebrek dat verholpen moet worden. Maar het is karakteristiek om juist in ere te houden. Ik bedoel, een heleboel mensen die denken van, ja, ons leven is verborgen. En wij moeten nu ons best gaan doen om het te gaan openbaren. Zodat zichtbaar wordt dat ik een christen ben. En dan moet je zus doen, of dan moet je zo niet doen. Nou, dat is precies waar ik het net over had. Weet je, dan krijg je weer van die instellingen. Dan word je gedogmatiseerd om zichtbaar te maken. Of wat dacht u wat? Of de mensen zeggen van, ja, wacht even, het koninkrijk, Christus is verborgen. En wij gaan nu ons best doen met politieke actie om Christus en het koninkrijk manifest te maken. En zodat zichtbaar wordt dat Christus heerst. Nou, Christus heerst het helemaal niet. Hij is aan de rechterhand Gods, maar hij wacht nog. Dus ik bedoel dit te zeggen, ons leven is verborgen, maar dat is geen bug, om het even in computertermen te zeggen. Dat is niet een fout of dat wij moeten verhelpen. Nee, het is karakteristiek. Dus daar een mens in de hemel, verborgen, is precies Gods bedoeling. En wij zijn met hem ook verborgen en dat is precies zoals het hoort. En we vertellen het aan iedereen die het wil horen. Ik bedoel, het is geweldig. Maar wij hoeven, sterker nog, het is juist ook niet de bedoeling dat wij moeite gaan doen om het door rituelen, door allerlei uiterlijke vormen zichtbaar te gaan maken. Of de macht te gaan grijpen zodat de wereld gaat zien. Het is allemaal van die spierballentaal. Dat gaat er vaak wel lekker in. Weet je, wat activeert ons? Ons leven is verborgen. Dat is geen ramp. Sterker nog, dat hoort zo. Ons leven is verborgen met Christus. In God. En niet alleen verborgen, maar ook nog eens geborgen. Dat zit daar veilig. Don't worry. Zoiets, dit is echt onbezorgd, hè? Wij maken ons geen zorgen over het feit dat het allemaal verborgen is. We verblijden ons erin. En, moet ik er ook bij zeggen, dat is dan de verwachting en dat is het laatste waar ik naartoe wil. Vervieren. Wanneer Christus verschijnt, en ja, dat is iets van later orde. Inmiddels zijn wij 2000 jaar, Paulus schreef het aan het begin van de periode van 2000 jaar. Wij leven aan het einde van de periode van 2000 jaar. En wij weten nu, ja, het gaat nu echt, dus het gaat er ontspannen. En als hij, het gaat er me nou even niet om wanneer dat we zal zijn, maar ja, u zult het met me eens moeten zijn, we zijn nu 2000 jaar eerder, verder weg. En het is ook 2000 jaar inmiddels. Ja, de termijn, ook nu kunnen we weer zeggen, de termijn loopt af. En wanneer hij dan gaat verschijnen, oftewel, wanneer Christus verschijnt, die ons leven is. Waar is ons leven? Daar. En hier ons leven, nou ja, als, ja, oké, okay, schouder halen we over op. Maar daar is ons leven en als hij straks verschijnt. En dat heet, dat is dan de openbaring van Jezus Christus. Toch? Wat trouwens ook betekent dat hij nu dus verborgen is. Wij wachten op zijn openbaring, dat wil zeggen de apocalyps, de onthulling. En dan krijg je een heel andere stand van zaken. Want dan gaat hij ook, dan gaat hij zijn koninkrijk vestigen. En dan zal hij koning worden in Jeruzalem. En hij zal de hele, hij wordt koning op de troon van David. En dan is het niet meer verborgen. Maar nu is het verborgen. Straks verschijnt hij in heerlijkheid. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, dan zullen ook jullie met hem verschijnen in heerlijkheid. Eigenlijk, dit is zo logisch. Want als het waar is dat wij met hem verbonden zijn en dat zijn positie de onze is en wij zijn met hem gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt. We zijn daar met hem gezeten. En ons leven is verborgen. Ja, wat is dan de volgende stap? Als hij straks openbaar zal worden. Wat denk je dan wat? Ja, dan zullen wij ook met hem in... Zo staat het, hè? Jullie ook verschijnen met hem in heerlijkheid.
En eerder al in zijn brief had hij daarover gesproken dat we hem tegemoet zullen gaan om altijd samen, letterlijk ook fysiek bedoel ik, om samen met hem te zijn. Dan gaan we ook lichamelijk dat beleven wat nu al positioneel ons de realiteit is. Dat is onze plaats, dat is onze positie. Ja, en als we dan, ja, hij zal eerst komen voor ons en dan zullen we vervolgens ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Zoals in 1 Thessalonica 3 ook staat, bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. En ja, dat is eigenlijk de logica. Als hij zal verschijnen, dan zullen wij ook met hem gaan verschijnen in heerlijkheid. Want ja, waar ons hoofd is, daar zijn wij ook. Dat geldt daar, maar dat geldt hier ook. Als hij gaat verschijnen, dat is ook wat Paulus in Romeinen 8 noemt, dat de schepping die wacht, die verzucht, is in barensnood, en er staat, en ze wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Ja, van de zonen Gods. Enkelvoud. Ja, maar dat staat er niet. Van de zonen Gods, zijn mede-erfgenaam. Wij zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. En dan zal hij met ons gaan verschijnen. En we krijgen onze echte taak, die wacht nog. Dit is, we prepareren ons daarop, we bedenken dat al. En straks gaan we ingezet worden. En we krijgen nog, misschien valt het u een beetje tegen dat u zegt van, ik ga straks op een stoel achterover zitten. Nou, dat is zo glorieus wat de schepping straks gaat beleven als hij openbaar gaat worden. Wat dacht u van? Ja, God, dit is een hele mooie.
Zacharia 14, waar je leest dat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg en dan staat er en alle heiligen met hem. En dat, het is daar verborgen wie die heiligen zijn. Maar met de bril van Paulus weet ik het wel hoe het is. Ja, het is daar verborgen, maar hij onthult wie die heiligen zijn. En dat zijn ja, u en ik, alsjeblieft, aangenaam kennis te maken. Dus ja, dat is die Ecclesia waar God dat geweldige plan mee heeft. Nou ja, wat ik eigenlijk vanmorgen, want het is tijd om nu een punt te zetten. Wat ik vanmorgen graag met u wilde delen is, we zijn met hem verbonden. Zijn positie is de onze. Daar is ons leven. En dus oriënteren we ons daarop. En al de dingen hier op aarde, die relativeren wij zeer zwaar. Zeg maar. Dat is niet waar het om gaat. Hoezeer het ons misschien ook parten speelt, maar verkijk je er niet op. Denk, laat je leven niet regeren door wat je ziet of denkt te zien en wat je voelt, maar wat hij gesproken heeft. Dat is het enige wat echt telt. Zoekt de dingen die boven zijn. Zullen we het daarbij laten voor vandaag?